Vandaag wil ik een tweede preek geven in verband met het thema waarmee ik bezig was. Hij doet niks. Hij staat aan, om. Ah. Namelijk uit de brief van de Thessalonicense, onder andere. De vraag is, ben je klaar? En de vraag die ik aan jullie wil stellen, je mag zelf tikken, denk ik, want het marcheert niet. De vraag die ik ga stellen, en ik ga ze stellen zonder dat we ze zien, dus dat ze wel komen, is een vraag aan u persoonlijk, en u moet er even over nadenken, en dan is het delen met uw buurman of vrouw, één of twee, en die vraag die staat daar nu, namelijk, wat zou jij doen als morgen de wereld zou vergaan? Of, misschien anders gezegd, wat zou jij doen als je wist dat morgen Jezus terugkomt? Wat zou je doen? Denk er even 10 seconden over na, een beetje instinctief. Wat zou je doen? Even nadenken. Als morgen Jezus terugkomt. Ja, deel het maar nu met de persoon naast je. Wat er in je opkomt. Wat zou je doen? Goed, Joke. Je hebt niet direct een buurman of vrouw bij je. Zou je misschien wel eens willen zeggen wat jij zou doen? Als je wist dat morgen Jezus terugkwam.
Ik zou naar mijn buren gaan en het
uitschreeuwen. Ik zou naar mijn buren gaan en het uitschreeuwen, zegt hij ook. Is er nog iemand die zegt, ik ben vrijmoedig om te zeggen wat ik zou doen? Jonathan? Je bent niet vrijmoedig, ik weet het, maar ik vraag het. Hè. Wat zou jij doen? Samen zijn met familie. Jonathan komt ook zeggen wat hij... Wat zou jij doen, Jonathan? Samen zijn. Dat is boeiend. Ah, nu werkt het wel normaal. Ja, het werkt. Nu, dat is heel belangrijk. Namelijk, je toekomstverwachting, bijvoorbeeld van morgen, die bepaalt wat je vandaag gaat doen. Dat is ook de vraag die ik een paar weken geleden heb gelaten bij jullie, namelijk, in welke toekomst leef jij, was de vraag. Namelijk, welke toekomst heb je voor ogen en hoe bepaalt dat wat je vandaag doet? Dat is een heel essentiële vraag. Onze toekomstverwachting bepaalt ons handelen van vandaag, van nu. Afhankelijk van wat iedereen verwacht morgen, ga je vandaag iets anders doen. Vandaar die preek. Nu die vraag, wat zou jij doen als je wist dat? Die is 500 jaar geleden, of iets minder misschien, ook gesteld aan een zeer bijzonder persoon. Namelijk Maarten Luther, de eerste reformator. En zijn antwoord op die vraag was dit. Namelijk, als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten. U voelt meteen dat dit een beetje een bizar antwoord is. Er zit een spanning in tussen het korte termijn verwachten, van morgen zou Jezus terugkomen, en het lange termijn doen van ik ga een appelboom planten, waarvan ik weet het gaat 10 jaar duren minstens, voor daar vrucht van komt. Het klopt niet. En dat is moeilijk en we gaan proberen uit te vissen wat hij met dat antwoord bedoelt. Ik wil vandaag naar dat spanningsveld gaan kijken tussen die verwachting en dan, ja, wat doe je dan? En die lange termijn verwachting. En dan volgende keer, over 14 dagen, wil ik het nog hebben over, ja, wat is er dan eigenlijk zinvol om te doen? Is dat wel zinvol, wat hij daar zegt? Waarmee moeten we ons leven dan eigenlijk vullen? En het is ook moeilijk, omdat we oftewel het één verwachten, oftewel het ander verwachten. En dat we meestal gaan uitglijden naar het uiterste. Namelijk van, oftewel ja, ga je hem heel erg verwachten en zeg je, ja, maar wat moet ik dan eigenlijk doen? Is er dan nog zinvol? Oftewel zeg je, ja, we zullen wel zien. En ga je naar het lange termijn verschuiven en we zien wel. Terwijl we ergens toch een evenwicht moeten gaan zoeken. En dat is een evenwicht dat anno 2016 best moeilijk is. Maar het is niet alleen van deze tijd. We gaan zo meteen lezen uit 2 Petrus, dan mag je erbij pakken. 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. Het is een brief van Petrus aan de gemeentes in Klein-Azië. Dus dat is het huidige Turkije. Dat is een beetje tegenover het water rechteroever, zeg maar, voor die van Thessalonicense, waar we vorige keer over hadden gehad. En we spreken 15 jaar later. 15 jaar na de brief van de Thessalonicense wordt deze brief geschreven. Maar we gaan, ja, ik ben zelf van, ik kan geen twee dingen tegelijk. 2 Petrus 3. Ik ga even Gods leiding vragen over het verstaan van zijn woord. Vader God, dank u voor uw woord, Vader. Dank u dat u in uw wijsheid ons de geschiedenis hebt ingestuurd met een Bijbel, Heer God, brieven, liederen, Heer God, die iets van u doen kennen. Een woord dat geleid is door uw hand, door uw geest, Heer God. En ik bid dat wij uw hart daarin mogen vinden vandaag. Heer, u wil ons aanmoedigen, u wil ons vermanen met uw woord. Amen. Ik lees 2 Petrus 3, vers 4. Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals sinds het begin van de schepping is geweest. Waar blijft hij nu? We zitten 25 jaar na het sterven, opstanding, de hemelvaart van Jezus. Waar blijft hij nu? Dus misschien even terugblikken. Naar de vorige keer hadden we gezien dat Jezus zelf heeft die toekomstverwachting gegeven. Ik ga en ik kom terug. Ik kom terug voor jullie. Ja, en ik kom terug om jullie terug mee te nemen. Dat is wat Jezus had gezegd. Dat is ook precies wat Paulus daarna in de brieven die hij stuurt in de gemeentestichting die hij doet, meegeeft. Hij vertelt van alles. Hij brengt het evangelie van Jezus als redder. Jezus die de deur openzet. Jezus die de deur is naar God. En tegelijkertijd Jezus die gaat terugkomen om ons naar God te brengen. Dat is wat Paulus vertelt. En je ziet dat dat in elkaar verweven zit. Dat hebben we vorige keer gezien. Je kan het evangelie niet begrijpen als je de wederkomst van Christus niet verwacht. Die twee hangen onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat hebben we gezien bij uitstek in de brieven aan de Thessalonicense. Die eerste brief, die gaat daar bijna helemaal over. Ze waren daar sterk mee bezig. En we gaan dat niet opnieuw doen, maar er is een centraal vers, een beetje. Die brief bestaat uit twee delen. Het eerste deel is Paulus die vertelt hoe hij geniet van die gemeente. Hij zegt, oh, wat ik bij jullie zie, dat is geweldig. Onze band is zo geweldig, wat wij al hebben meegemaakt. En hij bidt dan voor een gemeente in die brief. En dat einde van dat gebed is meteen de voorzet van wat daarna komt. Hij zegt hier nog wat aanmaningen, puntje op de i, dit heb je niet goed begrepen, dat ga ik nog een beetje uitleggen. En daar in het midden staan deze twee versen, namelijk, je moet het niet oplezen, ik zal opzoeken, ik zal het lezen, uit 1 Thessalonicenzen 3, vers 10 tot en met 13. Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en u kunnen aanvullen wat er nog ontbreekt aan uw geloof. Mogen God, onze Vader en onze Heer, ons pad naar u leiden. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. En dan mogen de Heere u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus terugkomt met al zijn engelen. Amen. Hier zie je die centrale logica van Paulus zijn evangelieverkondiging. Alles wat hij zegt, heeft een punt achter. Punt, en daarna komt er wel iets aan een andere lijn. Een einddoel. Altijd. In alles wat hij zegt, is er een doel waar we naartoe gaan, namelijk Jezus die terugkomt. Dat is waar alles naartoe werkt. Hij zegt niet gewoon, doe dit, of denk nu daarover, of pas je aan, zomaar. Nee. Want Jezus gaat terug. Dat is waar het naartoe gaat. En wat hij eigenlijk zegt is, zorg dus dat je tegen dat punt komt, dat je dan klaar bent. Ja? We weten niet wanneer, maar zorg dat je klaar bent. En wat is dat klaar volgens hem hier? Hij zegt, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult zijn, wanneer onze Heer Jezus komt. Dat is het klaar zijn. Zuiver en heilig zijn voor God. Dat is klaar. Dat is wanneer het punt komt, dan is dat wat de bedoeling is. En daar bidt hij voor, dat ze zuiver en heilig zullen zijn. Maar ja, als we teruggaan, verder gaan in de tijd, 15 jaar later. Komt hij nog wel? Waar blijft hij nu? Dus die Thessalonicenzen, die eerste, die leefden in dat verwachtingsgeloof. Wij verwachten, ja, en daardoor is het dringend. Ja? Daarom gaan we nu van ons leven werk maken om dat goed te krijgen, want het is dringend. 15 jaar later lijkt die dringendheid redelijk weg voor sommigen. Ja, er zijn er al een heleboel gestorven trouwens. Hoe zit dat daar dan mee? En de twijfel sluipt binnen. En wat betekent het dan? Als je eraan twijfelt dat hij nog gaat komen, wat betekent het dan om klaar te zijn, jezelf klaar te maken op zijn komst? En ik vind persoonlijk deze situatie, de mensen die daarin zitten, ja, daar herken ik mezelf en ik denk velen van ons veel meer in dan die Thessalonicenzen die, ja, oh, hij komt en we verwachten hem. 15 jaar daarvoor. Nee, ik denk dat wij vaak veel meer hier zitten. En ik denk dat verschillende, zo niet vele, die vragen hun eigen gedachten en hart ook wel zo voelen opkomen. Sommigen zouden ze misschien zelfs durven uitspreken. Nu, wat Petrus gaat doen in het stuk dat hier volgt, we gaan heel dat hoofdstuk verder lezen, zij gaat weerleggen. Waarom is die gedachte niet goed? Is verkeerd, die gedachte? De tweede, wat moet het dan met je doen? Ja? Als die gedachte verkeerd is, wat betekent dat dan? Hoe ga je dan wel verder leven? Wat is dan wel de juiste houding om in het leven te staan? Dat gaan we nu doen. Eerst de komende tijd eens even kijken hoe weerlegt hij dat. En je mag meelezen vanaf vers 3. Daar herneem ik. Moment. Vanaf vers 3 lees ik. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen. Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen. De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel geweest is en een aarde die door Gods woord gevormd was. Uit water en door middel van water en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard. Om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen eronder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan vuur. Allicht trokken sommigen dus niet alleen die wederkomst in twijfel, ja, maar ook, dat lezen we ook duidelijk in het evangelie, het oordeel dat daaraan vasthangt. God oordeelt. En sommigen twijfelen daaraan heel veel. 25 jaar geleden is dat nog wel relevant. 2000 jaar geleden is dat nog wel relevant. En natuurlijk, dat is geen populair nieuws. Dat is ook geen nieuws waarmee je onder je collega's naar buiten komt. Ja? Ze zeggen, oh, het is goed dat ik dat weet. Nee, er gaat waarschijnlijk gezegd worden, goed bezig maken. Ja? Het is geen nieuws dat je, ja, helemaal in het centrum van de belangstelling gaat zetten. Het gaat je helemaal aan de kant zetten. Het geloof dat Jezus terugkomt en dat daar een oordeel bij vasthangt. Maar Petrus zegt van, kijk, Jezus heeft al eens geoordeeld. God heeft al eens geoordeeld. Namelijk, we hebben daar straks met de kinderen over gezongen, tijdens de zondvloed, helemaal in het begin. Toen kwam de zonde, liep het helemaal fout. Heeft God gedacht, ja, we beginnen nog eens opnieuw. God oordeelt wel degelijk. Het is niet omdat God de bron van liefde is, ja, dat daar ook niet de rechtvaardigheid bij hoort. Namelijk, alles wat goed is en alles wat dat niet is. En God is heilig. En hij kan alleen maar met heilige dingen overweg, niet dingen die verpest zijn door de zonde. En Petrus benadrukt dat hier. God heeft al geoordeeld en hij zal opnieuw oordelen. En nee, dat is geen populair nieuws. En de vraag die zich stelt is, verwacht jij eigenlijk een oordeel? Geloof jij in het oordeel? Dat is een heel belangrijke vraag. Of gaat dat misschien toch een beetje te ver? Gaat dat toch een beetje te ver als gelovige? Petrus vindt het toch heel belangrijk. Nu voor het tweede probleem. Waarom duurt het dan zo lang? Heeft hij misschien iets meer begrip? En ik denk omdat hij zelf misschien die denkoefening heeft moeten doen. Hij was daarbij toen Jezus terug zei, ik kom voor jullie. Maar hij zegt, kijk, ik had niet zeker lezen wat hij zegt. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Is God barbaars dat hij gaat oordelen? Is hij niet liefdevol? Oh jawel, daarom duurt het juist zo lang. Dat schrijft Petrus hier. Wat wil de Heer? Hij wil niet dat iemand veroordeeld wordt. Nee, hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Dat is waarom hij wacht. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En ja, waarom duurt het dan zo lang? Petrus probeert het te beschrijven, namelijk, voor God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wat dat dan letterlijk bedoeld is, dat weet ik niet. Wat Petrus vooral wil zeggen is, kijk, tijd is voor God niet iets zoals voor ons. Hij heeft ons gemaakt in de aarde en daarmee is de tijd ook ontstaan. Zonder dat er iets was, was er ook geen tijd. Er was niets, dus ook geen tijd. God heeft daar geen last van, om maar zo te zeggen. Alles wat gepasseerd is, kunnen wij niet naar terug. Hoe dat bij God zit, dat weten we niet, maar hij is er alleszins. Voor God is tijd niet hetzelfde als voor ons. Dat is wat Petrus probeert uit te leggen. Ja, voor ons is 2000 jaar lang. Ja. En 25 jaar was toen ook al lang. Maar dat is blijkbaar voor God niet zo belangrijk. En wij zullen daar dan mee moeten leren leven, met het feit dat we dat niet zo goed begrijpen. Maar God is niet traag. Hij wacht. Hij heeft geduld. Waarom? Hij wil dat iedereen, niet sommigen, iedereen tot inkeer komt. Dat is wat God echt wilt, tot inkeer komen. En waarom zoveel geduld? Omdat we anders niet klaar zijn. En we kunnen misschien breder zien, de wereld. Niet alleen ik en jij, maar heel de wereld. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipel, zegt God. Daar zijn we mee bezig. Hij wil heel de wereld tot inkeer laten komen. Nu, Petrus is zich heel goed bewust van dat feit dat God geduldig is. Dat we klaar moeten zijn. En daar gaat hij op in daarna. Maar kijk, het is echt wel waar. Hij komt, er zal een oordeel zijn. En hij heeft geduld met ons. Maar, hoe moeten we dan kijken? Want hij beseft als we twijfel aan de wederkomst, twijfel aan dat oordeel, als dat niet serieus pakken, dan dat dat gif is voor ons geestelijk leven. Dat ons geestelijk leven daar op de duur door vernietigd wordt. Hij wil dat we scherp daarnaar kijken en dat blijven vasthouden. En hij legt uit wat voor gevolg het heeft als we hem echt verwachten, vastberaden, daaraan vasthouden. En u mag meelezen vanaf vers 10 tot 18 wat dat betekent. Hij gaat vertellen wat er allemaal gebeurt met de aarde en dan daartussen vertelt hij hoe wij daarop moeten reageren. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier ten gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt, die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heere God uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met wijsheid die hem geschonken is. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onverstandige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige schriften. Als u niet altijd de brieven van Paulus goed begrijpt, u bent niet alleen. Het was toen ook al, zelfs Petrus. Die had het daar lastig mee. Maar hij schaart zich wel volledig achter wat Paulus verkondigt. Hij zegt daar helemaal een uitroep tegen achter. Dat wat Paulus zegt is absoluut waar. We zien datzelfde vuur als bij Paulus van die verwachting van dat de wereld, ja, Jezus verwacht. Wat zegt hij? Oei, dat is verkeerd. Oh no. Technisch foutje. Ik heb niet de juiste opgeslagen, denk ik. Dan doe ik het zonder PowerPoint. Ik ga er even door, hè. Moment. Oh. Straf. Zonder tekeningen gaan we verder. Ja, helaas. Wegmoment. Doet er niet toe of je in een moment was of niet. We gaan naar de schrift, want wat schrijft Petrus? Hij schrijft, als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? En in vers 14, omdat u hier naar uitzien, kom op rond, kom op God, zongen we, omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Eigenlijk precies dezelfde boodschap als Paulus bracht, namelijk heilig en vroom, zuiver en heilig, smetteloos, onberispelijk, in vrede. En de vraag is, neem jij het zo serieus? Is het inderdaad mijn houding, is dat onze houding? Hoe heilig en vroom moet ik niet leven? Hoe span ik mij echt in om smetteloos te zijn, om onberispelijk te zijn, om in vrede met iedereen te leven? Span ik mij daarvoor in? Petrus stelt niet de vraag van, vind je dat een goed principe? Is dat geen goed idee? Nee, hij zegt, span u daarvoor in. Daar moet je de volle bak voor gaan, zoals ze zeggen. Voel je die dringendheid, net zoals bij die Thessalonicenzen? Als je het morgen verwacht, dan moeten we nu aan de slag. Span je daarvoor in. Nu, Petrus zegt het wel op een juiste manier. Hij zegt niet, zorg ervoor dat je helemaal smetteloos, helemaal onberispelijk bent. Want dan zeg je van, oei, dat wordt te moeilijk. Maar hij zegt wel, span je ervoor in om het te zijn. En dat is niet van, ik doe mijn best. Nee, span je ervoor in. Net zoals iemand die naar de Olympische Spelen vertrekt, nu zegt van, ik ga mijn best doen. Nee, die gaat er alles voor geven. Alles. Dat is je inspannen. En het is niet onrealistisch, je inspannen. Onberispelijk zijn, smetteloos zijn, dan zeg je, hoe realistisch is dat? Maar je inspannen daarvoor, dat is niet onrealistisch. En je inspannen om heilig en vroom te leven. Betekent dus ook niet, ja, klaar zijn dan. Het betekent niet van, dat ik kan zeggen als Jezus terugkomt, hier is mijn lijst, kijk eens, heb ik allemaal gedaan voor u. Kijk in uw kerk, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus en zo gedaan. Dat is niet waar het over gaat. Klaar zijn betekent, hoe staat het met mijn leven? Hoe heilig leef ik? Probeer ik de zonde uit mijn leven te bannen? Ja? Probeer ik heilig en onberispelijk te zijn? Dat is het doel. Ja? En dan word je bruikbaar om dingen te doen. En de eerste vraag gaat dus niet zijn, wat heb je allemaal gedaan? De vraag gaat zijn, heb je heilig geleefd? Heb je je ervoor ingespannen om de zonde uit de weg te gaan? Om ervoor te zorgen dat er geen zonde in je leven komt? Heb je ervoor ingespannen, er alles voor gedaan om in vrede met uw medegelovigen te leven? Is dat je houding geweest? Is dat je leven? Dat zal de eerste vraag zijn. Heilig en vroom. Nu, het is een moeilijke. Het is best een moeilijke om die inspanning vol te houden. Om misschien een heel leven lang in inspanning te leven. En Jezus besefte dat, toen hij dat verkondigde. Paulus beseft dat ook, en Petrus beseft dat ook, en ze gebruiken alle drie dezelfde woorden. Petrus schrijft, we lezen gewoon verder, geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede. Wees op uw hoede, en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat u standvastigheid niet varen, maar groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe tot nu en in eeuwigheid. Wees op uw hoede. Paulus zegt in de brief van de Thessalonicenzen, met precies dezelfde bedoeling, dus laten we niet slapen, maar waakzaam zijn en op onze hoede. Precies hetzelfde. Of dus jij in het jaar vlak na de hemelvaart, 10 jaar later, 25 jaar later, 2000 jaar later. We moeten op onze hoede zijn. En Jezus zelf, bij zijn verkondiging, gaf daar een heel duidelijk beeld over. Een verhaal dat we kennen, dat uitlegt wat het betekent en ook wat het niet betekent. Het verhaal van de 10 maagden. We gaan het niet opzoeken, ik ga het uitleggen, de meeste van jullie kennen het verhaal. Dat is een Joods gebruik waarbij een bruidegom aankomt. Kom, o God, kom, o bron. Hoor uw bruid, hoor hoe ze zingt. Ja? Dat is waar het over gaat. Namelijk, we verwachten een bruidegom. Nu, in die tijd kwam die bruidegom van een ander dorp, s'avonds aan. Geen GPS, geen telefoon. Je wist s'avonds. Dat was het dan ook. En het gebruik was dat daar meisjes op de bruidegom wachten met lampjes. Om hem te begeleiden naar het grote feest. En dan gingen ze samen binnen in het bruiloftsfeest. En er waren 5 meisjes die zich inspanden, die ervoor gingen, die op hun hoede waren. Ze wisten, oei, 's avonds, dat is nog lastig. Wanneer is dat? En ze namen extra olie mee. Ze waren op hun hoede. En er waren er 5 die deden wat er van hun gevraagd werd. Namelijk, dat u zegt, gaan jullie met lampjes klaarstaan. En die deden dat. En het duurt lang. En ze vallen allemaal in slaap. Zo zwak waren ze allemaal. Maar dan roept er iemand, hij komt eraan. En ze staan allemaal op, wow, onze lampjes zijn leeg. En dan die 5, met hun ogen zeggen, oef. En ze gieten vol. En ze staan klaar. En die andere, ze gaan nog kopen. Ze gaan kopen, maar waar gaan ze kopen? Het is avond. En de bruid komt en ze gaan samen met die 5 die op hun hoede waren, gaat de bruidegom binnen. En die 5 anderen die komen terug. Ja, we zijn hier toch. We zijn hier toch. Ja, maar ze waren niet op hun hoede. Misschien zegt u ook wel, ja. Ik ben hier toch. Ik ben hier. Ik doe zelfs dingen. Ja, maar bent u klaar? Bent u op uw hoede? Ik zeg niet dat u niet goed bezig bent door hier te zijn. Integendeel. Maar dat is niet de vraag. Bent u hier? De vraag is, bent u klaar? En dat betekent dus, maak je werk van een heilig en vroom leven. Wat is een heilig leven? Heilig is een leven dat voor God bedoeld is. Dat is een heilig leven. Leef jij omdat je voor God wil leven? Of leef jij omdat je voor jezelf wil leven? Dan is het niet heilig. Een heilig leven is een leven dat dus apart staat voor God. Dat gaat er helemaal anders uitzien dan een leven dat helemaal voor jezelf bedoeld is. Leef je vroom? In de goede betekenis van het woord. Ken je de Bijbel en de boodschap en de suggesties, de bedoeling van hoe wij ons leven moeten leiden? En kan je dat dan ook toepassen in je leven? Als je de Bijbel niet kent, ja, ik hoor toch naar de preek. Nee, als je de Bijbel niet kent, kan je hem niet gaan toepassen in je leven. Simpel. Kan je niet vroom leven. En wat nog erger is, als je de Bijbel wel kent en het niet toepast. Dat is vroom leven. Span ik mij ervoor in inspannen om de zonde uit de weg te gaan. En inspannen betekent net zoals die Olympiër die 3 jaar op voorhand denkt, ik ga het Olympische spelen. Die gaat 3 jaar op voorhand beginnen met zich nu dingen te ontzeggen. Dingen die niet goed zijn, dingen die niet per se slecht zijn, maar die niet bijdragen tot het doel. Ik wil geen Olympiër zijn als het komt op eetgewoontes. Ja, dat ligt mij niet zo. En als het over sportieve discipline gaat. Dat is ook niet wat we moeten doen per se. Maar hier is hetzelfde. Span jij je ervoor in? Waarom? Niet om naar de Olympische Spelen te gaan, maar om smetteloos, zuiver en onberispelijk te zijn. Dat is een nog hogere lat dan Tia Hellebout moet overspringen. Maar span jij je daarvoor in? Ontzeg jij je dingen die dat tegenhouden? Dingen die zuiver zijn, moeilijk maken. Laten we eerlijk zijn. Wat er voor het luisteren en het lezen en het kijken tegenwoordig ons wordt aangeboden, helaas zijn er weinig dingen die bijdragen tot een zuiver leven. Er zijn er zelfs veel meer die het gewoon als vuilbak over je kieperen of in je kieperen als je ernaar kijkt of je leest of luistert. Er is veel vuilnis in je leven. Of hoe ga je met je geld om? Is je geld datgene dat voor jou alles vult? Hoe ga je ermee om? Verdien je het eerlijk? Dat is al een eerste vraag. En geef je het eerlijk uit? Heel belangrijk ding. En waaraan geef je het uit? Span je ervoor in om ook daar smetteloos te zijn? Dat niemand kan zeggen van, oei, is dat niet een beetje tegen de wet? Heilig, smetteloos, onberispelijk, in alle manieren. En wat met onze mond, wat eruit gaat, ook wat erin komt. Niet alle eten is gezond trouwens. Maar goed, maar alcohol, we weten allemaal hoe dat niet helemaal altijd de bedoeling kan zijn, wat daarmee gebeurt. Het is echt wel een lat waar we naartoe moeten. Ons inspannen om heilig, onberispelijk, smetteloos te zijn. En dan die laatste. Leef je in vrede. We willen in vrede worden aangetroffen. Hoe zit dat? Vrede in de eerste plaats met de medegelovigen. Dat is al erg genoeg. Span je ervoor in om in vrede te leven met elkaar? Span je ervoor in om ervoor te zorgen wanneer er onvrede is, om dat dan op te lossen? En dat niet gewoon maar, we zijn mensen. Het zal wel zijn. Nee. Span je ervoor in. Er alles aan doen. Want ik ben hier toch. Dat is niet voldoende, zegt Jezus. Maar laten we ten slotte eerlijk zijn. Ik verwacht Jezus niet meteen terug morgen. Maar het kan. Maar ik verwacht hem niet. Ik heb redenen om dat te doen, daar kunnen we het zelfs eventueel over hebben. En ik denk ook dat Maarten Luther met zijn uitspraak precies dat bedoelde. Als ik zou weten dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik nu een appelboompje planten. Dus zijn antwoord klopt niet. En hij geeft daarmee juist aan van, we weten dat niet. We weten niet wanneer Jezus terugkomt. Dus die vraag is irrelevant of hij morgen zou terugkomen. Dat is irrelevant. De vraag is, hoe ga ik leven? Hoe leef ik vandaag? Dat is wel een heel belangrijke vraag. Maar dan nog, zelfs als Jezus morgen zou terugkomen, dan is er geen garantie dat ik morgen terugkom. Omdat u erbij bent. Want het kan veel rapper gedaan zijn. En voor Bob is dat deze week heel erg waarheid geworden. Met terugpijn naar de dokter. En we weten het niet. Het is verschrikkelijk, het is dramatisch. En we hopen, maar we moeten daar ook realistisch in zijn, dat het misschien niet zo lang meer zal duren. En dat kan voor elk van ons zo zijn. Maar dat is toch niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de vraag, bent u klaar? En het is fijn om te horen dat Bob, wanneer hij dat nieuws krijgt, zijn vizier toch scherp heeft. Dat hij beseft waar het echt om gaat. Ben je klaar? Als Jezus morgen terugkomt. Vader in de hemel, ik dank u dat u uw woord geeft, Heer God, om ons af en toe een patat te geven. Om ons af en toe uit de comfortzone te halen, Heer God. Vader, geloof ik echt. Geloven wij echt. Vader, en vergeef mij, vergeef ons. Wanneer dat geloof niet sterk is. Wil ons tegemoet komen, wil ons doen groeien, Heer God. En toch willen we het volle borst zingen. Kom, o God. Kom, vredevorst. Want wij zijn uw bruid, Heer God, en we willen ons inspannen. Heer, help ons om volledig te gaan voor een blinkende bruid die heilig is, Heer God, die vroom is, die smetteloos is, waarvan u kan zeggen, wauw, daarvoor kwam ik. Geef ons dat, Heer, puur uit genade vragen.